Zusters en broeders, vanochtend op de radio hoorde ik nog net iets over wiskundige vraagstukken. Maar ik heb voor u een ander vraagstuk. Wat doe je met een ezel van een medemens? U weet, ezels kunnen koppig zijn en misschien ga ik al te snel door de bocht. Want misschien dat er onder u zijn die meer ervaring hebben met echte ezels. En misschien toch wel wat meer dierenliefde hebben ervaren dan wij als buitenstaander een beetje te simplistisch vanaf dit sprekersstoeltje het woord voeren. Maar bon, het cliché helpt mij om te proberen, ik zeg wel te proberen, iets duidelijk te maken. U hebt het misschien al wel eens gehoord, ofwel in uw eigen richting. Misschien is het u wel eens ontvlied uit uw eigen mond, het compliment van ezel, al dan niet steenezel. U weet ongeveer wel wat dat betekent. Dat wil zeggen, je had snuggerder kunnen zijn. En als je dan toch niet snuggerder kunt zijn, wees dan tenminste soepel en luister. Nu, de mens is nu ook niet, eerlijk gezegd, altijd de meest wijze. Hij is misschien wel slim en hij weet wel veel over high-tech. En hij kent wel de laatste nieuwe recepten. En kan wel doorheen alle handleidingen en verzekeringspolissen er nog aan uit. Maar daarmee ben je nog niet wijs. Wijs wil zeggen, de rijkdom van het leven, de zin van het bestaan, de kern waar het op aankomt, dat vatten en daaruit leven. Eenvoudig. Een pakket van waarden die de bron zijn van waaruit je vertrekt. Maar natuurlijk, we hebben allemaal neigingen in de discussies die eeuwenlang zijn gevoerd. Staat nu de zon centraal of de aardbol? Gaat het over helio- of geocentrisme. Maar dat is misschien theorie. In praktijk leven wij alsof de aarde ongeveer nog plat zou zijn. Een grotere problematiek is of wij egocentrisme beleven. Hebben wij de ander voor ogen? Hebben wij de liefde, de ware liefde voor ogen die het algemeen goede omvat? Hebben wij oog voor God? Nu, als we dan toch met onze beide voeten op de aardbodem staan en ja, wij al dan niet snugger zijn, dan is de vraag, zijn wij snugger genoeg om in te zien dat wij gedragen worden, niet alleen eens in de schoot van de mama, maar ook door een planeet, een aardbol, waar wij zo met 7 miljard medepassagiers op vastkleven. Niet echt vast, maar elastisch vast. We kunnen wel een beetje huppelen, we kunnen wel een beetje vliegen, maar uiteindelijk blijven we toch dicht bij deze planeet. Kunnen wij ook geloven dat er in het leven een dragende kracht is? Dat wij het leven te danken hebben aan. Wie van u heeft gevraagd om te leven? Wie van u heeft zijn vinger opgestoken wanneer de vraag werd gesteld, wie wilt er vandaag geboren worden? Wie heeft er zijn eigen programmatie in elkaar gestoken? We hebben het gekregen, we zijn in het leven geworpen. En wij mogen dat doen met vertrouwen. God zij dank. Leven wij met vertrouwen. Dankzij de mama die ons gezoogd heeft en ook de papa die ons begeleid heeft, hebben wij een basisvertrouwen meegekregen. Door voeding en opvoeding. En dat basisvertrouwen is fundamenteel. En dat wensen wij graag elk kind toe dat geboren wordt op deze planeet. Voldoende geborgenheid om voldoende zelfvertrouwen te hebben, om te kunnen leven, voluit te kunnen leven. En die dragende kracht is niet alleen bij de mama en op deze planeet. Wij geloven dat wat wij zijn, dat het meer is dan een zak moleculen die vastgehouden wordt door een kapstok van een ruggengraat en ribbetjes. Wij geloven dat wij mens zijn. Dat wil zeggen, biologisch zijn we zoals andere soorten en soms vaak zwakker, maar we hebben een geesteskracht meegekregen waarmee we kunnen denken, waarmee we kunnen kiezen, waarmee we kunnen beminnen, waarmee we ook ons laten beminnen. En dat wonder heet, dat biologische wonder met een geesteskracht heet dan ook in het Latijn mens, met een mentale kracht. En wij geloven dat wij te danken hebben aan een scheppende kracht, die zei, liefde betekent creativiteit, het leven doorgeven aan een ander. In die zin is het niet zo slecht gevonden om God met vader, of als u wil met moeder, te vergelijken. Wij geloven dat God de dragende kracht is van het leven. De leerlingen, een van de laatste lessen van het schooljaar, mocht ook hier in deze kerk, ik zou het graag met u eens overdoen, maar na de ademhalingsoefening van vorige week bij Pinksteren, moet u misschien nog een beetje bekomen. Een volgende keer gaan we eens met op de banken liggen en zo eens een bezinningsoefening doen. En dan zie je zo in die ontzaglijke megaruimte van deze kerk een kleine blauwe knikker ronddraaien. En dat is de aarde. Met 7 miljard passagiers doen wij jaarlijks een cruise rond de zon. En doorgaans mogen wij er zo 80 doen in ons leven. En tjoef, tjoef, tjoef. Wij tollen door het dolle heen in die balzaal van ballerina's, van planeten en kometen, de sterren en natuurlijk onze vertrouwde planeet, de aarde. In dat ontzaglijke heelal. En ik zou een hele race van denkers kunnen aanhalen die God chapeau zeggen voor het wonder van het bestaan. Edison zei in het gulden boek van de Eiffeltoren, met een hoed af voor Gustave Eiffel, die dit heeft kunnen concipiëren. Ik die sowieso al respect heb voor alle architecten, met inbegrip van God. En Cicero zei, lang geleden in de oudheid, was geen christen, verre van, maar hij zei, kijk, als je alles wat bestaat in de natuur, alle natuurwetten van de fysica, alle elementen van de tabel van Mendeleev, alle elementen van ons lichaam, alle diersoorten, alle planten, alles wat maar een element is, een identiteit heeft in het bestaan van dit universum, als je dat symboliseert door een letter. En dan ga je al die letters in een zak doen. Een luchtballon bestond nog niet in die tijd, maar hij zei, gooi het van een toren naar beneden. En dan is de vraag, hoeveel kans heb je dat al die miljoenen letters, als die neervallen, dat die een leesbare tekst weergeven? En hij dacht dan aan het grote geschiedenisboek van Rome, van Ennius. Ja, daarmee wou hij aangeven dat al wat bestaat, dat het zomaar geen toeval, puur toeval kan zijn. Ook Albert Einstein zei, het is onbegrijpelijk dat wij deze zichtbare wereld kunnen begrijpen. Daarom noemen wij God Vader. Hij is de dragende kracht. En de ezel, slim of niet, beseft misschien niet dat hij leeft dankzij de dragende kracht waarop hij staat. Maar een ezel, die kun je ook naar voren in beweging brengen. En je kunt hem trekken. Maar ja, voorbeelden wekken, woorden wekken, voorbeelden trekken. En wie heeft dat in Gods naam komen doen? Dat is Jezus. Die een boodschap had, niet alleen met woorden, was niet zo maar iemand die aan de toog hing en daar als wereldverbeteraar zich ontpopte en nogal graag indruk maakte op al diegenen die naar zijn grote mond wilden luisteren. Maar er was de man die ook zijn wijsheid tastbaar maakte in concrete, dagelijkse manier van doen. En is er ook voor gegaan. En die boodschap kan u lezen als u wil in zijn dagboek. Facebook zou ik het nog niet direct noemen, want hij liet ook zijn droeve kanten zien. Maar die boodschap van Jezus, die wekt, die trekt. En de vraag is, wij als mens, wij zijn vrij, wij zijn gedoopt, laten wij ons door Jezus trekken. Maar ja, misschien laat je u wel trekken omdat er puntjes zijn op school voor het vak godsdienst. Of omdat je denkt, anders haal ik mijn plechtige communie niet. Maar hoe ver mag Jezus trekken aan uw benepenheid, uw engheid, uw kortzichtigheid? Hoezeer mag hij u vooruit voeren om het ware geluk, om de weg die leidt naar geloof, hoop en liefde, naar de weg van God te volgen? En als we dan zeggen, ja, dan komt die deugd van die ezel toch naar boven, en dat is die van de koppigheid. Wij beseffen wel dat wij bestaan op deze wereld. Wij weten in theorie wel dat er mensen zijn die wijzer zijn dan wij en die ons de weg kunnen wijzen. Maar het is zo comfortabel om ter plekke te blijven trappelen. We mankeren niks. We hebben alles wat we nodig hebben. Waarom zouden we ons moe maken? En dat alibi van koppigheid, dat is toch wel niet altijd afwezig. En daarom hebben wij vorige week met veel volk en met een beetje punch hier, met de gewelven die opengingen, met een regen van de rode confetti, gevierd, zoals die apostelen die ook benepen waren in hun bang zijn, dat ze de 50e dag na Pasen wam uit de kast kwamen en zeiden, kom aan, ik ga ervoor, ik laat me in beweging drijven. En die drijvende kracht, die geestesdrift, dat noemen wij Gods geest. In die zin, als wij ervaren, ook als wij met de mensen met wie wij het leven delen, dag in dag uit, met wie het veel moeilijker is om geduldig te zijn dan met al onze Facebook-vrienden aan de andere kant van de wereld, durven wij bidden om Gods geest, om bijstand, voor meer inzicht, voor meer doorzettingsvermogen, voor meer volharding, voor meer kracht, maar ook voor meer mildheid en meer geduld. Gods geest wil ons inspireren om over de drempel van onze eigen beperkingen heen een beetje meer mens te zijn. Dat is mijn poging, zusters en broeders, om uit te leggen dat God drievuldig is. U ziet boven het altaar daarboven een driehoekje. U weet, een driehoek, die is geen driehoek als er geen drie hoeken zijn. Wij geloven dat God niet echt God is die hij wil zijn, als we hem niet erkennen als de scheppende kracht, of als degene die met zijn woorden en voorbeelden trekt, of als we ook niet geloven dat hij steeds ons wil blijven bezielen en een duwtje wil geven in de rug. De drie-ene God wil op drie manieren ons mensen meer mens maken. Door ons te dragen, te trekken en te duwen. Mogen dat mysterie van God ook u vervullen. Niet om zo'n beetje indruk te maken met een geleerde of ingewikkelde theorie. Maar opdat jij je meer kind van God mag voelen. In goede en in kwade dagen. Opdat jij mag geloven dat ook jij deelt in de kern van God, geloof, hoop en vooral van veel liefde.